Goedemorgen, broers, zussen. Welkom in de Koepelkerk. Namens de kerkraad, trouwens ik wil ook uiteraard dus alle gasten en de luisteraars thuis via kerktelefoon en het internet van harte welkom heten. Ik heb van de kerkraad de volgende mededelingen. Dat is best wel een lijstje. In het gezin van broeder en zuster Geert en Willemieke Driebergen is op maandag 24 oktober een zoon geboren. Zijn doopnamen zijn Joël Jan, roepnaam Joël. In het gezin van broeder en zuster Auke en Jacqueline Roorda is op woensdag 26 oktober een dochter geboren. Haar doopnamen zijn Iris Norlai. Roepnaam Iris. Willen de ouders uiteraard ook vanaf deze plek van harte feliciteren. Verder zijn binnengekomen met belijdenisattestatie van de Gereformeerde Kerk te Wageningen, broeder Jaap Groenendijk. Hij woont aan de Schoutenstraat 78 en dat is wijk Noord 3. En is binnengekomen met doopattestatie van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort Oost, zuster Marianne van Bokkum. Zij woont aan de Orgislaan 21-3 en dat is wijk Zuid 2. Dan is ook binnengekomen als beleidend lid van de protestantse gemeente van Arnhem, broeder Wilbert Slagboom. Hansenstraat 129 en dat is wijk Noord 2. We willen hen alle uiteraard van harte welkom heten in onze gemeente. Woensdag aanstaande, 2 november, dan is het dankdag voor gewas en arbeid. En dan zal er 's avonds om 19:30 een dienst zijn waarin dominee Gert Hutten voor zal gaan. De collecte is dan bestemd voor de diaconie. In deze dienst is de eerste collecte bestemd voor evangelisatie, dat is de alfacursus. En de tweede collecte is bestemd voor de diaconie. Voorganger vanmorgen is dominee Jan de Haan en vanmiddag zal hoofddominee Gert Hutten voortgaan. Namens de kerkraad wensen we u een gezegende dienst.
Laten we gaan staan. En met elkaar onze afhankelijkheid van de Heer uitspreken, belijden. We zingen opwekking 640, mijn hulp is van u, Heer.
Thank you.
deze Heer die groet u, genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Gezegend worden en tot een zegen zijn voor je stad. We zingen met elkaar Psalm 134. In de hemel, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, en door de Heilige Geest komen we in ons gebed bij u. Om u te danken dat u al naar ons toe kwam met uw zegen van genade en vrede. En we willen u vragen of u ons in deze dienst ook verder wilt zegenen. En we moeten er dan bij zeggen, Vader, dat we van onszelf vaak niet zo ontvankelijk zijn daarvoor, omdat allerlei andere dingen ons leven kunnen beheersen, andere dingen zich voor willen dringen in ons denken, we zo heel graag onze eigen meningen en opvattingen koesteren. En soms zijn dat blokkades om uw zegen in ons leven op te zuigen. En we hebben dat nodig voor onszelf en ook voor de omgeving waarin we leven. Want we mogen er ook weer van uitdelen. Dat is uw bedoeling. Dat we stad op een berg zijn. Een licht. Niet onder een emmer. Maar erbovenop. Een licht dat aantrekt en uitstraalt. Vader in de hemel, we willen zo dadelijk uw woord gaan openen. Wilt u onze harten openen en onze levens openleggen. Zodat we leesbare brieven worden, zoals u dat zegt in de Bijbel. Leesbare brieven worden van u. Zegen ons daarvoor. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen gezang 45. Laat de kinderen tot mij komen en dan mogen ze gaan. We gaan verder met de serie over kerk zonder muren. Vorige week ging het over de gemeente als thuis. En jij bent weer dat thuis voor de mensen om je heen. En vandaag gaan we kijken van waar is dan dat thuis? Vanuit Jeremia 29 vers 7, bekende tekst, zo langzamerhand. Waar staat, bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dat is de tekst, we lezen Jeremia 29 vers 1 tot en met vers 14. Die tekst die blijkt te staan in een brief die Jeremia stuurt vanuit Jeruzalem naar Babel. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jechonja de koninginmoeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Hij liet hem bezorgen door Elaza, de zoon van Safan, en Gemaria, de zoon van Gilkia, de gezanten die namens koning Zedekia van Juda naar koning Nebukadnezar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen. Ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren, zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Tot zover de lezing. We zingen uit het liedboeklied 37 vers 1 tot en met vers 4.
Thank you.
preek zingen we uit Psalm 84, de versen 5 en 6. Houdt u Jeremia er even bij, want we gaan daar straks nog verder wat in lezen. Dus vanmorgen over de vraag, waar is eigenlijk dat thuis? Waar is jouw thuis? Aan de hand van deze tekst, bekende tekst inmiddels, bid voor de stad, zet je in, het betekent ook jullie bloei. Je zou natuurlijk kunnen zeggen van ja, dat is goed om te doen, dat is nodig om te doen, vanzelfsprekend misschien wel. Maar wat Jeremia hier schrijft is allerminst vanzelfsprekend. Ik denk dat de mensen die dit lazen in die brief van Jeremia als eerste reactie hadden van ben jij van lotje getikt. Jeremia die schrijft kort na de eerste wegvoering van Judeërs uit Jeruzalem. Dan zit je in het jaar 597 voor Christus. En hij schrijft dus aan die weggevoerden die al in Babel zitten. Daar schrijft hij een brief aan. Een brief die kort gezegd hierop neerkomt. Onderwerp je nou maar aan het gericht van God. Settel je in Babel. Dat is wel even schakelen natuurlijk, want je kunt deze tekst er ook heel makkelijk uitlichten uit dat verband en dan oproepen om te bidden voor de stad waar je woont. Maar ik denk dat je dan nog een verdieping mist. En dat is best wel een belangrijke verdieping. Even aanscherpen dus. Het gaat in elk geval niet over de stad Arnhem, waar we heen getrokken zijn voor de studie, het uitdagende werk, het betere wonen en alle mogelijkheden van ontspanning. En bid maar voor deze stad. Het gaat over de stad Babel, waarheen een bovenlaag Israëlieten uit Jeruzalem en omstreken gedeporteerd is. Het gaat dus over de stad van de vijand. Waarheen ik jullie weggevoerd heb, zegt de Heer. Het gaat over de trotse hoofdstad van de vijand die bezig is om jouw vaderland en moederstad in te nemen en uiteindelijk te verwoesten. Ten slotte is dat gebeurd in 586. En dan krijg je de boodschap, bouw daar in Babel je huis, vestig je daar, want de bloei van deze stad is ook jullie bloei. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou als de bloei van Babel net de ondergang van jouw land, jouw huis, jouw familie, jouw stad Jeruzalem aan het betekenen is? We moeten even wat verder om ons heen kijken. Jeremia, om een scherp beeld te krijgen. Even terug naar Jeremia 27. Dan begin ik bij vers 2. Daar geeft de Heer aan Jeremia een opdracht. Hoofdstuk 27. Vers 2. De Heer zei tegen mij, maak jukken met riemen en leg die op je nek. Jeremia moet dus een zichtbare boodschap worden. Stuur de koningen van Edom, Moab, Ammon, Tyrus en Sidon ieder een juk. Je moet ze meegeven aan hun gezanten die bij koning Zedekia in Jeruzalem zijn. Laat ze hun vorst de volgende boodschap overbrengen. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Dit moet u dus tegen uw vorst zeggen. Ik heb met mijn grote kracht en met mijn machtige arm de aarde gemaakt. En de mensen en dieren die er leven. Ik geef de aarde aan wie ik wil. Ik heb jullie landen nu allemaal in handen gegeven van mijn dienaar, koning Nebukadnezar van Babylonië. Zelfs de wilde dieren heb ik aan hem onderworpen. Alle volken zullen aan hem, zijn zoon en zijn kleinzoon, onderworpen zijn. Totdat ook voor zijn eigen land de tijd komt dat vele volken en machtige koningen het zullen onderwerpen. Het volk of koninkrijk dat zich niet aan hem, koning Nebukadnezar van Babylonië, wil onderwerpen, dat zich niet zijn juk wil laten opleggen, zal ik straffen met het zwaard, de honger en de pest, totdat ik het door zijn toedoen vernietigd heb, spreekt de Heer. En luister niet naar je profeten, waarzeggers, droomuitleggers, wolkenschouwers en tovenaars, die jullie steeds oproepen je niet aan de koning van Babylonië te onderwerpen. Hun profetieën zijn leugens. Dat is er dus aan de hand. En hetzelfde gebeurt niet alleen in die omringende landen, maar ook in Juda. Een soort beweging van nationalisme, geleid door leugenprofeten. Kijk maar even een hoofdstuk verder, hoofdstuk 28. Dan beginnen we bij vers 1. In datzelfde jaar, in de vijfde maand van het vierde regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, zei de profeet Hanania uit Gibeon, de zoon van Azur, in de tempel van de Heer, ten overstaan van de priesters en alle andere aanwezigheden, tegen mij: dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël: ik ga het juk van de koning van Babylonië breken. Binnen 2 jaar zal ik alle kostbaarheden uit de tempel van de Heer, die koning Nebukadnezar heeft meegevoerd naar Babel, naar Jeruzalem, terugbrengen. Nou, dat is een heel ander geluid. Vers 10. Hanania nam toen het juk van Jeremia's nek en brak het in stukken. En zei ten overstaan van allen die daar waren: dit zegt de Heer, zo zal ik binnen 2 jaar het juk van koning Nebukadnezar van Babylonië van alle volken afnemen en het in stukken breken. Hierop verliet Jeremia de tempel. En dan schuiven we even door naar vers 14. Dat is de reactie van de Heer. De Heer van de hemelse machten, de God van Israël, zegt tegen Jeremia: ik leg alle volken een ijzeren juk op, waarmee ze koning Nebukadnezar van Babylonië moeten dienen. Zelfs de wilde dieren onderwerp ik aan hem. En de profeet Jeremia zei toen tegen de profeet Hanania: luister goed, Hanania. Jij bent niet door de Heer gezonden. Je hebt bij het volk valse hoop gewekt. Nou, dus je ziet dat overal er een opstand tegen Babel wordt georganiseerd. Er worden plannen gemaakt voor revoluties, een soort occupy your own country, tegen de bezetters, tegen de Babyloniërs. En je kunt je daar wat bij voorstellen als je eraan denkt dat jouw land bezet wordt. Je stad wordt met de grond gelijk gemaakt en de inwoners worden gedeporteerd. Want minder was het niet. En de mensen aan wie Jeremia die brief stuurde, die zijn in Babel. In een stad die bekend stond als hardvochtig en eigenzinnig, decadent en wreed. Waar veel mensen zijn, maar weinig naasten. De Joden die willen er weg. Ze willen naar huis. Maar God stuurt via de brief van Jeremia aan de Judeërs in Babel een positief verblijfsbevel. Onderwerp je aan wat er nu gebeurt. Onderwerp je aan het gericht van God dat over de volken gaat, ook over Juda, door middel van Babel. Krijg je natuurlijk de vraag: waarom dat gericht? Omdat mensen, ook in Juda, vanaf het begin het verhaal van God tegenspreken. dat Hij als enige kan verlossen. Dat Hij zorgt. Dat Hij geluk voor ogen heeft. Hij als schepper en onderhouder en regeerder van deze wereld. En zo noemt hij zichzelf ook in hoofdstuk 27. En niet voor niks worden ook steeds die wilde dieren erbij genoemd. En de mensen die spreken dat verhaal van God tegen. Die zeggen, nee. God zorgt niet voor ons, dat moeten we zelf doen. Je moet jezelf in leven houden, want anders doet niemand het. En de mensen roepen, er is niet genoeg voor iedereen. Dus de sterkste wint. En je buur is dan je naaste niet. Hij is de ander. Waar je misschien wat aan hebt. En zo niet. Nou, laat hem dan uit de weg gaan. En de toekomst? Ach, als je doodgaat, dan ben je dood. Dat is tot op de dag van vandaag het verhaal van de mensen. Er is geen overvloed, er is geen hoop, er is geen toekomst. Er is geen naaste. Kijk naar de steden. Waarin een toplaag probeert zoveel mogelijk te krijgen van de goederen over de ruggen van anderen heen. Je kunt over het algemeen beter in de stad wonen dan op het platteland. Steden waarin mensen zich een naam proberen te maken. Proberen te scoren op alle terreinen. Proberen het langer vol te houden. En er tenminste wat langer van te genieten. En waarin je wel met een heleboel mensen samen woont. Maar niet samenleeft. Je vormt geen gemeenschap van naasten. Het zijn de plaatsen, die steden. Dat zijn de plaatsen waar volgens de refrein van het Oude Testament de wees en de weduwe en de vreemdeling verwaarloosd worden. Waar het recht op straat ligt en de corruptie leeft. Alle profeten van het Oude Testament schrijven daarover. Met andere woorden, dat is heel normaal. Ja, heel normaal. Nee, maar zo gaat het. En zo gaat het steeds weer. En zo gaat het overal. En zo gaat het altijd. Want dat is het verhaal van de mensen. En daarom komt er gericht van God. En de brief die zegt kort en goed, onderwerp je eraan. Het gericht van God is een realiteit. Wat de leugenprofeten ook beweren. Oké, nou nog een keer de vraag. Waarom dat gericht en waarom dus deze oproep per brief van Jeremia? Waarom? Omdat God naar hen zal omzien. Vers 10. Als er 70 jaar voorbij zijn, dan zal ik jullie naar Jeruzalem laten terugkeren. Dan hebben ze hopelijk wat geleerd. Namelijk dat niemand het verhaal van God moet tegenspreken. Dat Hij verlost. Dat Hij zorgt. Dat Hij geluk voor ogen heeft. Hij als de schepper en onderhouder en regeerder van deze wereld. Nou, en dan kun je even heel snel schakelen naar jezelf. Wat zie jij in al die ellende? In de stad. In het land, in deze wereld. Wat zie je daar? Zie je niet gebeuren dat mensen overal en altijd dat goede verhaal van God tegenspreken? Met alle gevolgen die daarbij horen. Zie je niet gebeuren dat steden ook nu vindplaats zijn van graaiers en grijpers? Steden vol mensen, maar het zijn geen naasten. Daar is je thuis. Daar zit je gemeente te wezen. In zo'n samenleving en wereld die te ingewikkeld is geworden om alle problemen de baas te kunnen. Niet eens in een stad laat staan in de wereld. Ik geloof dat God ons en alle mensen steeds weer laat voelen. Neem het niet langer tegen mij op. Ik ben de enige die kan verlossen. Ik heb je geluk voor ogen. Ik ben de schepper en onderhouder en regeerder. Bid voor de stad. Zet je in voor haar bloei. Dat is in de Bijbel helemaal geen vanzelfsprekend gegeven. Er zit een verhaal achter en geschiedenis en ontwikkeling en spanning. Want er staat spanning op. Ga je dit doen, hier en nu, dan zet je wat in beweging. Wij zijn niet in de stad om, net als iedereen, alleen te studeren en te wonen en te werken en ons te ontspannen. We zijn hier als mensen met een eigen verhaal. En dat is niet het verhaal van Arnhem en omstreken, maar het verhaal van God. Bid tot die God voor de stad, ook in een tijd dat het grote systeem van hebzucht, omdat er voor ons allemaal niet genoeg zou zijn, in elkaar zakt. Bid tot die God voor de stad, omdat tenslotte de gedachte van de schaarste en van te weinig voor iedereen, dat is een mythe. De schepper heeft altijd nog meer achter de hand. En anders laat hij de jongste dag aanbreken. Hij is een God die muren doorbreekt. Verder gaat waar mensen ophouden. En de dood zelfs kon afbreken. Bid tot de God van altijd meer dan je denkt. Voor al die mensen die zich leeglopen achter allerlei steeds weer nieuwe verlangens en hypes en nieuwigheden aan. Vertel het verhaal van de schepper en zijn uitbundigheid. Bid voor de mensen die je tegenkomt. Voor de mensen die je kent. Bij deze God kunnen zij het ook goed hebben. En als ze arm zijn, dan schakelt hij jou er meteen bij in. Je mag ze geven. Als ze iets anders nodig hebben, aandacht, zorg, liefde, dan is dat ook zo. Je mag meteen wat geven. Zet je in voor de bloei van de stad. Bid tot die God voor de stad, ook in een tijd van wanhoop en angst voor de toekomst, van eenzaamheid. En je even uitleven omdat het toch geen later is. Bid tot die God voor de stad. Omdat hij trouw is. En het goede met mensen voor heeft. Een goede, hoopvolle toekomst. Bid tot de God van de hoop. Voor al die mensen die niet meer hebben dan hun harde of hun ongemakkelijke leven hier. Bid voor de mensen die je tegenkomt, voor de mensen die je kent. Bij deze God kan ook hun leven zin hebben en een doel krijgen. En vertel ze het verhaal van Gods aanwezigheid in jouw leven. Bij deze God kunnen mensen tot rust komen en vrede vinden. En jijzelf mag er meteen uit leven. Open naar anderen toe. Dat kan. En dat durf je ook. Want het gaat niet om jou. En hoe goed of hoe slecht jij dat kunt. Het gaat om God. Hij werkt wel door jou. Bid. Zet je in. Bouw huizen. Leg tuinen aan. Omdat we mensen zijn met een eigen verhaal, dat van God, dat van Jezus Christus. Hoop, toekomst, zorg, liefde, dat hoort allemaal bij God. Dus bid erom. En anders, ja, anders ben je met al je drukte bezig met je eigen verhaal. Het verhaal van mensen, ik zei het, komt bij alle profeten in het Oude Testament voor. Met andere woorden. Moet je in de kerk wezen om te ontdekken hoe het anders moet? Ja, dat moet je zeker weten. Maar het moet wel kunnen. Dat moet wel kunnen. Of ben je bezig inderdaad met de drukte van je eigen verhaal? Waarom? Waarom dat gericht over steden en volken, inclusief Juda? Omdat God naar mensen zal omzien. Nou ja, dat is dus een punt wat je mee moet nemen. De vraag van morgen is: waar is je thuis? Waar zijn we gemeente? Waar ben jij gemeentelid? En dan snap je dus wel dat je er niet bent met, nou ja, ik ben hier lid van de gemeente in Arnhem, een omstreek of zoiets. Dat hier, ja, neem het maar even voor je. Dat is niet moeilijk, want je leeft er. Dat hier, wat gebeurt daar? Wat zie je gebeuren? Hoe denken en leven mensen om je heen? Hoe denk en leef je zelf eigenlijk? Zie je daar misschien iets in van God die mensen op een bepaalde manier ook overlaat aan hun eigen verhaal? En dan niet een God die van een afstandje zit te grijnzen en een berg ellende zo links en rechts wat uitstrooit. Eigen schuld, dikke bult. Dat is God niet. Tussen haakjes. Ik weet. Mensen hebben dat niet tegen mij zelf gezegd. Ik begrijp ook wel dat je dat dan eigenlijk ook weer niet durft. Maar er zijn mensen in de gemeente die denken, en die maken zich daar zorgen over, van al die ziekten. Dat is ook van mijn dochter. Al die ziekten die zo ineens over ons heen komt. Is dat niet een straf van God? Omdat wij, nou vul het maar in, omdat we bezig zijn zoals we bezig zijn hier in de gemeente. Lieve mensen, ik snap dat je je daar bezorgd over maakt. En wellicht heb je dat ook wel eens eerder meegemaakt. Als er ineens van alles over je heen komt, dat je zoiets zegt van wat nou dan? Dat is een hele gewone reactie. Wat niet gewoon is, dat je het op deze manier neerzet. En daarom begrijp ik ook wel dat mensen niet tegen mij rechtstreeks zeggen. Want zou dit een straf van God zijn, dat jouw dochter nu een hersentumor heeft? Omdat we, en dus ook jij, beste dominee, je gang gaat in deze gemeente en je, wat mij betreft, te weinig aan regels en landelijke afspraken stoort. Wat doen we verkeerd? Is de vraag die dan komt. Dat dit gebeurt. Heb je dan al eens nagedacht over het omgekeerde? Draai het eens even om. Als wij het goed doen, dan gebeuren zulke dingen niet. Pardon. Pardon? Als wij het goed doen, dan gebeuren zulke dingen niet. Dus Wij kunnen ons best doen. En dan kunnen we daarmee God op een bepaald spoor zetten. Om ons niet te slaan en niet te treffen met ziekte en verdriet en weet ik het allemaal. Beste mensen, daar heb ik nog nooit van gehoord dat dat kan. Wilt u het uit uw hoofd zetten? U maakt van uw God een straffende, een wrekende God. Sterker nog, u gaat op de troon van God zitten. U weet precies te vertellen waarom dit of dat gebeurt. En dan mag u mij zometeen na de dienst komen uitleggen waarom het mijn dochter moet treffen. Wilt u dat dan ook even duidelijk maken? Het is gewoon niet waar. Verkreukel jezelf niet in dit soort dingen. God heeft je geluk voor ogen. Ook als hij de mensen daar in Babel laat leven. En ze heel duidelijk vertelt, dit treft jullie daarom. Hij zegt het daar heel duidelijk. Als God zulke dingen ook zo duidelijk tegen ons gaat zeggen, dan wil ik het graag horen. Maar niet als wij onze natte vinger opsteken. Goed, u snapt natuurlijk dat dit me raakt. Maar ik hoorde dat geruchten rondkomen. Ik denk van ja, dan gaan we dat weer beleven. Ik heb het al eens eerder meegemaakt. Dat zulke dingen gebeuren. Als er allerlei dingen over ons heen rollen in de gemeente. En dat kan ik me voorstellen. Maar waarom? Waarom zijn we dan meteen bij een wrekende en straffende God? Wat voor God heb je dan? God is een God van genade. Hij zal naar mensen omzien. Ik heb jullie geluk voor ogen. God die zo bewogen is om mensen. Hij kan je laten vastlopen. Dat kan. Zeker. Absoluut. God heeft mij in mijn leven ook laten vastlopen. Ik ben plat op mijn gezicht gegaan. En het moest. Zodat je eindelijk je omkeert. En naar huis gaat. Thuis komt. Bij de God van Psalm 23. En de God van Jeremia 29. Want dat is dezelfde. Is exact dezelfde. Ik heb jullie geluk voor ogen. Geluk waarin sinds Jezus en de Geest de mensen wereldwijd mogen delen. En een ander geluk, dat is er gewoonweg niet. En dat verhaal en zulk leven, dat kun jij laten zien en horen. Ja, het is niet alleen maar een mooie tekst voor een missionaire gemeente. Een tekst als deze. Ik vind dat die net zo hard is als de realiteit waarin wij wonen en leven en werken en kinderen krijgen en verdriet meemaken en ontspanning zoeken. Het is wel de realiteit van God. God die mensen zoekt. Ook in zijn eigen volk. In Juda. En daarom tegen de mensen zegt. Bid voor de stad, voor de mensen om je heen en zet je in. De bloei van de stad zal ook jullie bloei zijn. Ja, daarover wil ik het tenslotte nog even hebben. Want wat is nou die bloei dan? Is dat het economisch goed gaat? Of dat de stad Babel zal groeien? Met in je achterhoofd dat Babel dan ook nog meer macht zal kunnen krijgen? Nou, God heeft gezegd via Jeremia, ook Babel loopt voor mij al op zijn laatste benen hoor. Binnen 70 jaar, dan zullen er andere volken en koningen komen, die zullen Babel weer onderwerpen. We hebben dat gelezen in hoofdstuk 27. Bloei, er staat letterlijk shalom. Dat is een diep woord in de Bijbel, dat weten we. Vrede. Volkomenheid, heelheid, heil. Met andere woorden. Bidden voor zal de weg zijn waarlangs het heil en de vrede van God over de Judeërs zal komen. En via de Judeërs over allemaal andere mensen die het verhaal van God gaan aanvaarden. En dan mag je gerust verder kijken. naar een andere stad, een nieuw Jeruzalem. Dat zal neerdalen van God en dan zal het heil en de vrede zal helemaal openbarsten. Johannes hoort in Openbaringen dan een stem die zegt: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn, wereldwijd. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Dat is het verhaal van God. Kijk, dat is nou de God bij wie jij al thuis mag wezen en leren wezen. Jij. En wie nog meer? Bid voor hem. Want God kan het geven. Amen. Woorden van leven vanmorgen, schuldbelijdenis en verkondiging van genade. En daarna zingen we uit het liedboek 481, vers 1, 2 en 3. Laten we van harte met elkaar uitspreken voor God, dat we voor Hem belijden en voor heel zijn kerk en voor elkaar dat we gezondigd hebben in gedachten en woorden en daden, in het kwade dat we gedaan hebben en het goede dat we juist niet hebben gedaan, dat we hebben nagelaten, jegens God en jegens elkaar. En Hem bidden, ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden. En geef dat we U mogen dienen, vernieuw daartoe ons leven door Christus onze Heer. Want ieder die oprecht schuld heeft beleden en in vertrouwen een beroep heeft gedaan op het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, die mag erop rekenen dat al zijn zonden hem door God werkelijk vergeven zijn. De Vader in de hemel geeft immers overvloedig zijn genade aan allen die hem daarom vragen. Ieder die werkelijk bereid is met zijn zonde te breken en oprecht de hulp van de Geest verlangt, om voortaan God en onze naaste lief te hebben, mag verhoring verwachten. Want de hemelse Vader geeft beslist zijn Geest aan wie hem vragen om nieuwe gehoorzaamheid. Dit verzeker ik u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
met elkaar bidden, ook voor de stad. Met het oog op goed kunnen meebidden, het volgende. We hebben gehoord dat Geert en Willemieke Driebergen een zoon gekregen hebben, Joël. Wat we nog niet hebben gehoord is dat Joël nog in het ziekenhuis moet blijven. Hij is 7 weken te vroeg, vinden wij, te vroeg geboren. Althans voor de uitgerekende datum. En ja, dat betekent dat hij nog wel een achterstandje heeft in te lopen. Maar verder is het gelukkig goed. Broeder Peter Karsberg is momenteel thuis. Maar gaat komende donderdag aan de volgende chemokuur beginnen. Broeder Kees van Dijk ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze zijn aan het zoeken naar de beste manier om dat vocht wat steeds weer opduikt, om dat af te voeren. Dat is best wel een heel lastig iets. Er wordt gedacht of het misschien thuis kan gebeuren, zodat het niet elke keer in het ziekenhuis hoeft te zijn. Maar op dit moment ligt hij er in elk geval nog. Johanna Vergouwen heeft afgelopen donderdag, vrijdag bericht gekregen over hoe de hersentumor eruit ziet. Er zit niet in het spraakcentrum, en dat is op zich gunstig, maar wel er vlakbij. Wat niet gunstig is, is dat de tumor zich gevormd heeft rondom de neurale banen in de hersenen, die dus zorgen voor het doorgeven van prikkels in de motoriek. Dus het wordt nu heel erg afwegen van ja, wat moet je doen, wat moet je niet doen, waar moet je heen, waar laat je opereren, door wie en wat voor soort operatie, nou ja, van alles. Er is ook gevraagd om voorbeden voor de Open Doors dag op zaterdag 5 november. Dat vind ik best. Wat belangrijker is, is dit. Wat erbij geschreven stond: in Syrië verblijven meer dan 1 miljoen gevluchte christenen uit Irak. Onder Assad zijn ze redelijk veilig. Als dat bewind valt, mag je je hart vasthouden wat er dan met hun gebeurt, want ze kunnen geen kant op. Dat is iets wat je met zorg vervuld om heel het Midden-Oosten, overal waar die dictators zaten, daar hadden christenen nog een redelijk veilig bestaan. Dat was in Irak onder Saddam Hussein ook zo. Dictators weg, iedereen loopt te juichen. Maar wat betekent dat voor christenen? Nou, christenen uit Irak gevlucht naar onder andere Syrië. Wat gaat hier gebeuren? Dat is een beetje de situatie in het hele Midden-Oosten. Wat gebeurt er als er een democratie moet worden opgebouwd? En je houdt wel een beetje je hart vast. Nee. Wij gaan God vasthouden. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we komen bij u. U bent de schepper van alles. U bent onderhouder en regeerder van deze wereld. U hebt het in uw macht om, zoals we gelezen hebben, ook wilde dieren aan een koning te onderwerpen. En al van tevoren te zeggen dat hij zal regeren, ook zijn zonen en kleinzonen, maar dat dat ook weer beperkt zal zijn en dat dan andere volken weer zullen opkomen. Heer, u bent de enige die het overziet en door de dingen heen kijkt. U bent de enige die alles vast in handen hebt. U bent de enige die nergens door overrompeld wordt. Ook al woeden de duivelen en zoeken ze mensen achter zich aan te krijgen, in een wereld die kreunt en kraakt, en niet in de laatste plaats zonder haar eigen verhaal, het verhaal van mens. Wij bidden u voor de stad. In een tijd dat grote systeem van almaar meer en beter, het systeem van hebzucht, dat het in elkaar zakt. We bidden tot u voor de stad, omdat de gedachte aan schaarste en te weinig, dat is een leugen. Voor ieder die in u gelooft, is dat een leugen. Wij bidden u voor mensen die met wanhoop naar de toekomst kijken, of met angst in hun hart. De mensen die eenzaam zijn, of de mensen die zich uitleven, omdat ze uit dit leven alles moeten halen wat erin zit. Wij bidden u voor de stad om dat u trouw bent en het goede met mensen voor hebt en mensen een hoopvolle toekomst wilt geven. Wij bidden tot u als de God van de hoop voor al die mensen die niet meer hebben dan hun harde leven hier of hun ongemakkelijke leven hier. Wij bidden u, laat ons het verhaal van u en van uw aanwezigheid in ons leven mogen vertellen en doorvertellen. Omdat bij u, Heer, mensen tot rust kunnen komen en vrede en heil vinden. Wij bidden u voor Villa Klarendal. Degene vanuit onze gemeente die we uitgezonden hebben om daar bezig te zijn. Of u ze wilt zegenen en tot een zegen wilt laten zijn. We bidden u voor Leef in Oosterbeek en omgeving. We bidden u voor de Schuitgraaf. Waar mensen bij elkaar zijn gekomen om te bidden voor hun wijk. En te kijken wat er mogelijk is om mensen te trekken tot u. We bidden u voor het stoelenproject. Voor de voedselbank, degene die daarbij betrokken zijn. We bidden u voor het gevangeniswerk en de dienst die ook vanmorgen daar bezig is. We bidden u voor degene die werkzaam zijn in de ABC-bus. Daar hun krachten inzetten. We bidden u voor de straatevangelisten. We bidden u voor binnen de gemeente het jongerenteam. De jeugdclubs, de catechisaties. Het werk van ouderlingen en de jaken in dit thuis. En dat thuis, dat is ergens. Net zoals wij zelf ergens zijn. En daar komt dat leven in volle sterkte op ons af. Maar u bent altijd nog veel sterker. U bent onoverwinnelijk. Zegen ons, zegen hen, zegen mensen. En breng ze tot uw verhaal. Wij bidden u voor het gebedsteam dat ook na deze dienst klaar zal staan. We bidden u voor de ministrycursus die van de week gaat beginnen. Om mensen toe te rusten juist voor het gebed. En natuurlijk doen we dat. En natuurlijk weten we dat het moet. Maar hoe inspirerend is het om elkaar daarin mee te mogen nemen. Elkaar te mogen onderwijzen. Vader in de hemel, wilt u dat zegenen. Wij bidden u voor Open Doors en hun activiteiten, met name in het Midden-Oosten. Wij bidden u voor de landen, de machthebbers, de mensen die bezig zijn om voorbij de angst te gaan leven. Waarin ze zoveel jaren vaak gevangen hebben gezeten. Maar wat dan? Wat gaat er dan gebeuren? We bidden u voor uw kinderen die ook daar leven. Soms als vluchtelingen. Heren, zie naar hen om. En geef dat de hulp zoals van Open Doors, dat die adequaat mag zijn, dat die doel mag treffen, dat die de mensen mag bereiken. Heer in de hemel, er is zoveel. En het is wereldwijd. En we krijgen ook veel meer te zien. Dus hebben we ook veel meer om voor te bidden. Maar we zijn ook met velen, gelukkig. Velen alleen al hier in de gemeente. En velen ook in dit land en in deze wereld. Heere, wilt u horen naar al die gebeden die voortdurend naar u opgezonden zijn. Vader in de hemel, we willen u samen danken voor de geboorte van kinderen in onze kring. Iris, Roda en Joël Driebergen. We danken u voor uw zorg die ook hierin nu is gebleken. En we bidden u, wilt u vooral Willemieke weer herstel geven na de zwangerschapsvergiftiging. En wilt u Joël alles geven wat hij nodig heeft om door die eerste periode heen te komen. Wilt u de zorg die in het ziekenhuis aan hem gegeven kan worden, wilt u die zegenen. Heren, we bidden u voor de zieken in al hun verschillende situaties. Wilt u wijsheid geven, wilt u tot goede keuzes brengen, wilt u geven dat behandelingen mogen aanslaan, dat duidelijk wordt welke behandeling nodig is. En Heere, wilt u, als het mag, langs die weg ook herstel geven, wilt u ook daarvoor horen naar de vele gebeden die tot u opgezonden worden. U bent de God van wonderen, dat geloven we, u kunt het doen. En ook als u anders doet, Heer. Dan gaat u met ons. En dan wijst u ons aan wat we hebben te doen. Want dat wij niet zo sterk zijn, dat weet u al lang. Maar dat u graag wilt dat we u ontdekken als de sterke God. Heer in de hemel, help ons. En zegen ons. En doe ons tot een zegen zijn. Voor velen in deze stad en omstreek. Waar dan ook. Biddend, werkend, luisterend, zorgend, liefhebbend, hoe dan ook. Tot eer van uw naam, want het is uw verhaal. Wat redding is voor mensen. Het is uw verhaal. Wat heil betekent voor iedereen. Geprezen zij uw naam. Amen. We geven onze liefde gaan. En altijd als je dingen noemt, dan noem je ook dingen niet. We gaan dat omzetten nu, want Alpha cursus, waar de eerste collecte voor bestemd is, die hebben we niet genoemd, in mijn gewet. Die gaan we wel noemen in de collecte, namelijk met onze handen benoemen. Geven voor de Alpha cursus die weer begonnen is, voor de zoveelste keer. Het is geweldig om dat werk te mogen doen. En ook zo moet het gezegend worden. En de tweede collecte is voor de diaconie. Ja, mag het even centraal. Zoals altijd, er staan ook na deze dienst mensen van het gebedsteam klaar als u met hen wil bidden of wat u vraagt aan hen om voor u te bidden. Ze zijn herkenbaar aan de badges. Verder is er koffie drinken, zoals altijd, na de dienst. En omdat het ook nog oktober is, is het nog buiten. Zoiets moest ik zeggen. Tja. Goed. Maar voordat het zover is, hebben we ook nog nieuwe bidders te begroeten. Bidders voor deze stad die niet alleen maar komen om hier te studeren. Het zijn de nieuwe mensen van Betula. En die hebben gevraagd van, we willen ons graag even presenteren. En we hebben natuurlijk even overlegd van volgende week is de eerste zondag van de maand. En dan worden de nieuwe leden altijd gepresenteerd. Maar volgende week is het ook doop, is het heel druk. Dus we doen het lekker nu. Ja, dus als u zo meteen even weer wil gaan zitten. Dan zullen de nieuwe leden van de studentenvereniging Betula Puurbesken zich aan u voorstellen. En dat is altijd een leuk gebeuren, nietwaar? Wat gaan wij zingen ten slotte? Wij gaan zingen over vrede van God. Dat is iets wat we hier met elkaar mogen ontvangen en ook graag willen ontvangen. En wat we ook aan elkaar meegeven, wat we ook weer verder met ons mee mogen dragen en uitdelen. En dat is opwekking 602, vrede van God zij met jou. Van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer zijn gelaat u toewenden en u zijn vrede geven. Willem, ga je gang.
Meteen, hè? Goedemorgen. Bedankt even voor de aandacht. Eind juni ben ik samen met mijn rest van het bestuur aangeslagen. Sindsdien is het beta-seizoen ook weer begonnen. We hebben in augustus een mooie welkomstweek gehad voor onze nieuwe leden. Na nog een mooie na-intro hebben we nu 7 nieuwe loten, nieuwe leden van onze vereniging. Daar zijn we erg blij mee. En wil ook, het is fijn dat ze even ze aan u voor willen stellen. Zo komen ze ook wel naar voren toe. Zullen ze even zeggen wie ze zijn, wat ze doen, hoe oud ze zijn. Hartstikke mooi. Ik heb nog een korte vraag aan een aantal mensen hier zo. Afgelopen tijd hebben deze mensen veel geleerd over Arnhem. En over de vereniging en over de mensen van de kerk. En wordt al verteld, ja, in de Koepkerk zitten heel veel reunisten. De helft van de kerkraad is wetelaan geweest. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er nou waar van is. Dus ik ben even benieuwd als alle reunisten of gasten even op willen staan. Gewoon even kijken hoeveel oud-wetelaan hier nou zitten. En dat is, denk ik, toch wel even mooi te zien. Dat ook al zijn niet alle mensen lid meer, dat ze al erg actief zijn en aanwezig in de kerk. Supermooi. Oké, bedankt. Weet je dat ook weer eventjes? Gaaf. Hey, daar zitten altijd de meesten. Dat is altijd cool te zien. Juist. Is goed. Nieuwe loten. Kom maar naar voren, shoot. Dan krijg je er nu het woord om je even voor te stellen. Geef het ding maar gewoon door.
Nou, hallo. Ik ben Tom Meijerink. 17 jaar. En ik doe geen studie. Ik ben al gestopt. Dus ja. Yeah.
Goedemorgen, ik ben Daan Belder. Ik zit hier al mijn hele leven in de kerk, dus voor mij is iedereen wel bekend en ben ik ook wel bekend. Ik ben 18 jaar en ik studeer HBO rechten.
Ik ben Mark van der Vlies, ik kom uit Amersfoort. Ik zit nu net 2 maanden op kamers hier. Ik studeer civiele techniek, eerste jaar nu. Eerste jaar bij Betela. En dat bevalt me wel allemaal.
Ik ben Maud Pievers, ik ben 18 jaar, ik studeer in Nijmegen, pedagogiek. En ik ben nu dus ook bij Betela en ik vind het allemaal wel leuk.
Nou, hallo allemaal, ik ben Frederik Jansen, ik ben 18 jaar. Ik studeer in VELP Land- en Watermanagement. En ik hoop hier gastlid te worden en ik denk dat het wel een mooie tijd wordt.
Yes. Ja, ik zei dat we 7 nieuwe leden hadden. Er zijn helaas maar 5 vanochtend. De andere 2 zijn Gerard Willems en Selwyn de Boer. Ze konden helaas vanochtend niet bij zijn. Maar ongetwijfeld zal ze een keer wel bij ons zijn in onze gemeente. Nog een prettige zondag verder. Bedankt voor je aandacht.